Geliefde gemeente, aan de orde is zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus van God de Vader en onze schepping. De onderwijzer vraagt in vraag 26: wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En het antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruk van lichaam en van ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Het gaat dus over artikel 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En wij letten op twee zaken. De God en Vader van de Heer Jezus Christus is om Christus wil mijn Vader. En in de tweede plaats, hij is vertrouwenswaardig. In een van de vorige keren, toen het ging over de verdeling van de artikelen, heb ik al gezegd hoe onlosmakelijk die artikelen aan elkaar verbonden zijn. Dat komt nu heel duidelijk uit in de uitleg van dat eerste artikel, het geloof in God de Vader. Immers, er wordt al direct een allerinnigste verbinding gelegd door de onderwijzer tussen de eeuwige Vader en de Heer Jezus Christus. Dat betekent voorshands dat wij niet gaan spreken in een algemene zin over God de Vader, zoals miljoenen mensen het hebben over de Vader, en dat ze dan daarmee bedoelen een soort algeest die ons lot ergens bestuurt of niet bestuurt, die de dingen geschapen heeft eventueel of heeft laten ontstaan, of zoals veel christenen die te pas en te onpas de naam van de Vader gebruiken, zonder dat er enig besef is voor de werkelijke verhoudingen. Dat hij de Vader in de eerste plaats is van onze Heer Jezus Christus. En alleen om Christus wil onze God en Vader is. Kijk, daar gaat het eigenlijk niet om, om zulke manieren van gebruiken van de Vadernaam. Het gaat hier over de inhoud van het rechte geloof, dat door Jezus Christus is en door de kracht van de Heilige Geest, dat ontsprongen is uit zijn lijden en uit zijn sterven, zodat wij eigenlijk moeten zeggen, wij zouden van deze God en Vader ook niets kunnen weten buiten de Heer Jezus Christus. Want in hem is hij bekend geworden. En daarbuiten is er geen rechte kennis van de Vader te vinden. Kunnen wij ook niet maken, het berust zuiver op openbaring. Laten we nou eerst eens even dat artikel lezen nog eens. Ik geloof in God de Vader. Dat is heel persoonlijk. Kijk, ik zeg wel eens, als het over het kwade gaat, dan willen wij ons graag verschuilen in van die gemeenzame termen, wij, zondaren, wij, ellendigen. Maar, vaak doen we dat ook, soms terecht, in de gemeenschap met al Gods kinderen, wij geloven. Daar vind je voorbeelden van in de Bijbel. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het is net alsof op zulke plaatsen de apostelen door de Heilige Geest al Gods kinderen als het ware bij de arm hebben gevat en ze bekend maken de grote rijkdom van zijn genade die hij geschonken heeft in Christus Jezus. Dat is goed. Want het hoeft niet allemaal ik en nog eens ik te zijn. Maar stel nou voor, daar zit Job, die zit daar op een ashoop. De vrienden, die beschuldigen hem en ze verdenken hem van allerlei misdadige praktijken. En nou komt de afrekening en nou is het beste maar dat hij maar schuld bekent en schuld beleidt. Want anders blijft er geen spaan van hem over. En wat Job ook zegt, ze zijn voor geen reden vatbaar. Want ze denken en ze zeggen ook, man, dat is toch niet voor niks dat met jou zo gegaan is, dat je alles kwijt bent. Dat al je kinderen dood zijn, dat al je bezittingen weg zijn, dat bestaat niet. Dat lijkt natuurlijk heel in onze oren misschien, dat we zeggen, nou, ik vind dat toch maar vreemd gedacht hoor. Maar als je nou eens in de Bijbel leest, al zo zal het die man gaan, die de Heere vreest. Hij zal zijn kindskinderen zien. Vrede over Israël. En die man, alle 10 zijn kinderen, die zijn in één keer bij een instorting van zijn huis weg. Als je nou Psalm 1 eens leest, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de weg der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het verstoelte der spotters, maar zijn lust is in de zere wet, die overdenkt zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks blad niet afvalt, en al wat hij doet, zal wel gelukken. Ja, ik weet dat die vrienden geen gelijk hebben. Dat weet ik wel. Maar we moeten nou ook weer niet net doen alsof wij daar zo ver bij vandaan zijn bij die vrienden. Want wij hebben ook wel een beetje de neiging, hè, van dat oude gezegde, wie goed doet, goed ontmoet. En als je niet goed doet, nou dan krijg je vandaag of morgen wel het eind naar je toe. En er zit ook wat in. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Maar stel voor, dat wou ik zeggen. Daar zit die man nou met zo'n stelletje vrienden, waar die niet anders dan verdriet van heeft, die hem meer benauwdheid brengen dan opluchting en blijdschap. Een vrouw die er ook niks meer van begrijpt. Kinderen zijn al dood. Alles is weg. Hij is zo arm als Job, zeggen wij wel eens. En nou moet je eens aan hem vragen, Job, hoe staat het nou met het geloof? Dan voel je aan dat die man niet meer in termen, in meervoudswoorden gaat spreken als hij zo om hem heen kijkt. Wij geloven in God de Vader. Je voelt Nou komt voor de draad hoe het nou met hem is. Met hem persoonlijk. Of alle andere mensen het nou wel of niet geloven, dat is even vers 2. Maar jij, die naar het zich laat aanzien geen vader meer heeft. En aan wie geen vaderlijke zorg meer wordt besteed. Die overgegeven is aan het gewormd en aan de ziekte en aan het verdriet. Hoe is het nou met jou? En dan zie je de betekenis van het ik. Niet ons. Ja, ons hoogmoedige ik. Maar dat particuliere, dat privé, dat de duivel niet kapot kan maken en de vrienden, die godzalige vrienden kunnen het niet vernietigen en niemand kan het maken, maar niemand kan het ook wegnemen. Het is van God. En dan zegt hij, ik weet, mijn verlosser leeft. En als de wormen mijn huid doorknaagd hebben, zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen, welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Daar heb je nou het in de goede zin gebruiken van het woordje ik. Want dan betekent het hoe ik op dit ogenblik in de goot zit en of ik er ooit uit zal komen hier op aarde, weet ik niet. Of ik nog beter zal worden. Of het alles nog eens anders zal worden. Maar datzelfde verpletterde, verbijsterde ik mag getuigen. Ik weet, mijn Goël, mijn losser, leeft. Hij zal mij lossen. Kijk, ja, dan is dat een spits, als het ware. Dat voel je aan, daar kun je niet tussen komen. Dan kunnen ze zeggen, ja, maar je bent toch niet alleen die dat weet. Dan zou je op zeggen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet en dat denk ik op dit ogenblik ook niet aan. Ik denk alleen dit onder alles wat me overkomt. Daar worstelt dat geloof naar de levende God die hij niet zien kan. En die in zijn waarneming veranderd is in een vijand. Die vanuit een verborgen schuilhoek vurige pijlen op hem afschiet. Die hem alles afgenomen heeft. Zijn kinderen, zijn vrouw, zijn geld, zijn goed, zijn schapen, zijn knechten, zijn eer. Alles is weg. Maar ik weet. Nou, zo moet je nou hier ook tegenover staan. Ik geloof. En soms mogen we zeggen, wij geloven. In de gemeenschap met al Gods kinderen. Maar als de nood groot is en er geen redding nabij is en ze moeten je allemaal laten staan of laten liggen, er is geen mens die het voor je over kan nemen, wat heb je dan een onuitsprekelijke genade als je mag zeggen, ik geloof. Die man die onder de tram zat, hij was dodelijk gewond. Een paar aardige mensen holden er naartoe. Man, hoe heet je? Hoe is uw naam? Het laatste wat hij zei met een glimlach om zijn pijnlijke gezicht. Mijn naam is in de hemel bekend. En toen stierf hij. Kijk, daar heb je dat persoonlijke. Het is onuitsprekelijk groot Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Maar die samen bestaat uit allerlei individuen, personen. En die kunnen zich niet dekken en indekken met hij of zij of wij. Maar die hebben nodig elk voor zich. Ik geloof. Wat is dat geloven? Geloven is vertrouwen. Kennen en vertrouwen. Geloven is een stellige overtuiging. Het is niet iets dat je zelf hebt opgepakt. Je bent niet begonnen met te geloven. Nee. Zo kun je het eigenlijk niet zeggen. Veel mensen denken dat nog. Die denken, wat zal ik doen? Zal ik een gelovige worden? Of zal ik naar dat of dat geloof toe gaan? En ze weten eigenlijk niet dat dat niet kan. Je kan natuurlijk wel voor een bepaald geloof kiezen, maar niet voor dit geloof, het ware geloof. Je kunt wel op een gegeven dag zeggen, trek je jas aan en je gaat naar de kerk. Ja, dat kunnen we eigenlijk ook niet, maar laten we dat even noemen, een stukje door God geleide, door Gods voorzienig bestel bestuurde vrijheid. Zo functioneert dat ongeveer in ons leven. Je kunt zeggen, nou joh, ik ga vandaag mee naar de kerk. Ik heb maar besloten om eens mee te gaan. Niet zulk mooi weer. Anders dan zag je me niet, maar kijk, dat kan nog wel. Maar je kunt niet zeggen, ik geloof in God de Vader. Dan moet je het vandaan halen. Ik stel mijn vertrouwen op hem, de schepper van de hemel en van de aarde. Dat kan niet. Waarom kan dat niet? Ja, dat staat in het woord van God en dat ervaar je elke dag. Je merkt het, dat je dat niet kunt. Al zit je in de kerk, dan kun je dat nog niet. Om nou werkelijk te betrouwen, te hopen, te zinken op die enige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En als het minste of geringste verkeerd gaat, dan zitten we met onze handen in het haar. Waar is je vertrouwen? Waar is je geloof in de almacht van de Heer? Je gelooft wel in de macht van de economie, de macht van de medische wetenschap, de macht van de techniek. Maar wat geloof je nou van de macht van de Vader van onze Heer Jezus Christus? Nee. Als het daarover loopt, dan ben ik al lang aan een ander front bezig. Om een oplossing te vinden, om een uitweg te zoeken. Zo is het met onszelf. Die nou gelooft in die God en Vader, die bekent dat voor God en die heeft er ook verdriet. Die schaamt zich. Oh, die schaamt zich zo. En die mag ook getuigen, telkens weer. Het is toch waar. Die God en Vader is toch de machtige. Dan lopen de tranen soms over zijn gezicht. Dat die enige Vader, groot in macht, ondanks zijn twijfelmoedigheid, ondanks zijn menselijk verstandelijk denken, ondanks zijn ellendig vragen en bidden, dat hij toch hoort, eer ze roepen geef ik antwoord. Dat wordt dan een wonder. Maar je kunt het niet pakken. Je kunt het niet maken. Het hoeft ook niet. Want dan zouden we het nog altijd verkeerd grijpen. Maar God is het. Die dat werkt. En daarom is het goed dat we in de kerk zijn. Door zijn woord. En door zijn Heilige Geest. Dat doet de Heer. Heeft hij beloofd. De Heer heeft gezegd. Ik zal het zo maken. Maar het valt niet mee, hè, als je geen verandering ziet. Je gelooft dat wel, dat de Heer dat maken kan. Hij kan. Maar dat hij dat nou wil, als je het tegenovergestelde ziet. Wat is dat mens onmogelijk om dan... Ja, je verwacht eigenlijk veel meer van een gesprek. Je verwacht meer wat van de overtuigingskracht. Je verwacht wat van een dominee of een ouderling of van je vader of van je moeder. Als die dat nou eens zou regelen, als die dat nou eens. Nou, de Heer kan dat wel gebruiken, natuurlijk, dat sluit ik niet uit. Maar geloof je nou ook in die eeuwige Vader, groot in kracht? Daar gaat het om. Nou, daar staat er, ik geloof in God de Vader. Er staat niet, ik geloof eraan. Kan hetzelfde betekenen, hoor. In de Bijbel wordt het woord ook wel gebruikt. Aan God gelovig worden. Maar, wij voelen intuïtief toch een klein nuanceverschil. Jij kan wel ergens aan geloven... Dat het bestaat. Dat iets zo is. Maar verder heb je geen relatie ermee. Ik geloof dat de Utrechtse Dom er staat. Daar geloof ik aan. Ik geloof eraan aan een stuk geschiedenis dat Napoleon heeft geleefd. En dat hij toen en toen gestorven is. Ja, dat geloof ik wel aan. Ik geloof in bepaalde wetten. Wetmatigheden. Maar je gelooft er niet in. Dat wil zeggen... Het is verder voor jou... Niet van die betekenis. Er gaan misschien weken, maanden voorbij dat je helemaal niet aan de Utrechtse Dom denkt. Alleen als je er langs rijdt zoals wij... En die zomerdag, van wat in Sveen heen en weer zo, dan zie je daar telkens weer die dom in de verte, heel in de verte. Ik geloof zeker dat daar een groot gebouw van de AMF staat. Dat zie je. Hij gelooft er niet in. Dat wil zeggen, die dom is geen stukje van je leven. En dat grote verzekeringsgebouw is ook geen stukje van je leven. Je denkt misschien, oh ja, daar heb ik nog een verzekering lopen. Maar ik doe verder, maakt het weinig uit. Weet je, als je iemand hebt die ergens in gelooft bijvoorbeeld. Dat is die man, of die gelijk hebt, weet ik niet hoor. Die een oplossing heeft gevonden voor het mestoverschot. Dat er alleen maar gas, olie en wat andere producten overblijven. Die gelooft erin. Tenminste, of het moet een hele grote oplichter zijn. En die zegt, ja, als jullie me niet helpen, dan ga ik naar het buitenland. Die gelooft in zijn uitvinding. Dat is helemaal anders dan dat hij gelooft dat de Utrechtse Dom er staat. Dat voel je wel aan. Dat twijfelt hij ook niet aan, maar wat doe je daarmee? Wat heb je eraan? Maar dat geloven in een bepaald procedé wat hij ontwikkelde, heeft hij met hart en ziel aan betrokken. Dat is een stuk van zijn leven. Dat komt uit hem. Dat zit in hem. Daar gaat hij mee naar bed soms en daar staat hij mee op. Nou, ik geloof in God de Vader. Voel je het verschil? We praten dus niet mee met degene die zeggen, nou, ik geloof ook wel aan een God hoor. Wat denk je, ik ben niet ongelovig. Ja hoor. Dan kan er, alles kan er zomaar niet voor niks komen. Hè? Je kan niet zeggen als je lekker zit te eten, er bestaan geen koks. Al heb je weinig mensen die natuurlijk een briefje naar de kok schrijven om te bedanken dat hij zo zijn best gedaan heeft. Maar goed, het is toch gek hè, om te zeggen van, er bestaan geen koks als die lekker zitten eten aan een diner. Dus, wij geloof heus wel aan een god. Daar doen wij niet aan mee. Tenminste, als we in het rechte geloof mogen geoefend worden. Zie je, ja. Ja, ja, daar kun je wel ergens aan geloven, maar dan geloof je er niet in. Geloof je er niet in. Dan kun je ook niet zingen in God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij is een toevlucht in het lijden. Dan kun je ook de buurvrouw en de buurman in de kerk of op de visite of in het ziekenhuis niet de arm om de schouder slaan en zeggen, vertrouw op hem. O volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. Hij is een toevlucht te allen tijden. Kun je dat niet zeggen? Dan kun je alleen maar zeggen, joh, ik hoop dat je er doorheen, ik ga kop op. Je moet er doorheen. Je moet er doorheen. Ja, maar hoe moet ik er doorheen? Ja, dat weet ik ook niet. Je gelooft toch aan God? Oh, ja, ja. Dan moet je maar denken, alles zal zijn bedoeling wel hebben, hoor. Alles heeft zijn bedoeling op aarde en er gebeurt niks voor niks, dus. Kijk, daar kom je zo aan die buitenkant terecht. Aan die buitenkant van die heerlijke vrucht. Een stukje van de schil. Maar het is het eigenlijk niet. Daarom, ik geloof in God de Vader. Waarom God de Vader? Omdat het zo in de Bijbel staat. Niet omdat ik toevallig vader ben. En jullie. Je moet niet denken dat God zegt, nou laat ik mijn eigen maar vader noemen, want die mensen op aarde, die hebben ook vaders en moeders enzovoort. En daarom, anders begrijpen ze er toch niks van, laat ik mezelf ook maar vader noemen. Zo is het niet. Het vader zijn van God is niet afgetakt of afgeleid van het aardse vaderschap. Nee. Toen er nog geen vaders waren, toen er nog geen wereld was, toen er nog niets was, toen was daar zonder begin van eeuwigheid God de Vader. Dat is iets waar je niet kunt begrijpen. Dat God Vader is, dat wordt hij niet, dat is hij. Dat er van eeuwigheid, wij kunnen dat niet peilen, want het aardse vaderschap, nou dat is vaak meer een karikatuur van het goddelijke vaderschap, dan dat het er een voorbeeld van is. Vandaar dat het zo onuitputtelijk diep is en zo onzegbaar. Ik geloof in God als Vader. Hij is Vader. Hoe weet je dat? Dat kan alleen maar geweten worden, niet krachtens de schepping, maar krachtens de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft die naam geopenbaard. Dat God Vader is. Zijn Vader in de eerste plaats. Maar dat roept al een zee van gedachten op. Dat God Vader is. Omdat wij toch bij Vader een bepaalde voorstelling hebben. En laten we nou een middelmaatje nemen hier op aarde. Ons, mij, middelmaat. Een vader die wel eens boos is. Een vader die wel eens verstreken is. Een vader die wel eens met je vuist op de tafel slaat, of er gewoon op slaat, of waar niet mee te praten is, of die niet reageert, enzovoort, enzovoort. Maar laten we dan hopen, ook nog een vader waar je van kunt zeggen, waar je zijn tijd met je problemen en je moeilijkheden bij terecht komt. En ook als het erop aankomt, een vader die zegt, nou kind, daar kun je op aan. Ik probeer je te helpen. He, dus een vader die een klap geeft en een vader die ook wel zegt, je bent mijn kind, je bent ons kind en wat er ook is, wat er ook is, kom toch bij vader en moeder, vertel het, of we helpen kunnen of niet, maar vertel, dat is iets van het vader zijn en moeder zijn hier op deze aarde. Tenminste, dat denk ik. Kijk, daar kun je natuurlijk over twisten. Je kunt zeggen, ja, maar moet je dan als vader niet rang? Ik heb ook nog allerlei gedachten gehad. Ja. Je hoeft het kwade niet goed te noemen en het goede hoef je niet kwaad te noemen, maar je bent vader. Je bent vader. Zolang als het God behaagt, ben je dat. Dat kun je niet uitpoetsen. Dat kun je niet uitpoetsen. David had een akelige, hoogmoedige zoon die hem van de troon af wilde schuiven. Om zelf erop te gaan zitten. En die mooi praten met de mensen en zei, oh mijn vader die wordt oud en die man daar heb je niks meer aan. Wacht maar, ik zal wel helpen. En zo probeerde hij de mensen in te palmen en het lukte hem ook. Maar toen uiteindelijk David gevlucht was en hij zijn getrouwen mobiliseerde, toen zei hij tegen Joab, Joab, denk erom hoor. Handel me zachtjes met de jongeling, met Absalom. Hij wist wel dat een keiharde generaal Joab was. Wist David wel. Hij is bang. Bang. Ja, dan kun je zeggen, nou ja, maar dat is nou flauwekul, hè. Nou moet hij de consequenties maar dragen, Absalom. Want, hij heeft tegen zijn vader en moeder opgestaan. Nou, zo iemand die moet gedood worden, dat staat in de wet. Ja, het is zo. Staat in de wet dat ze een ongehoorzame zoon, die bij herhaling weigert te luisteren, die mochten ze naar de rechters brengen, die kon gestenigd worden. Daarin sprak de Heer zijn afschuw uit over de ongehoorzaamheid. Maar David is de vader. En een vader die weet, die eigenlijk ziet in dat kind iets ziet van zichzelf. Van zichzelf. En die vaak stilletjes zegt, je vader is nog veel erger. Of moeilijker. Of ongezeggelijker. Of slechter. Het is een stuk van jezelf. De appel valt niet zo ver van de boom. En daarom bekruipt een bange vrees David en zegt hij, Joab, houd er rekening mee. De jongen, kalm aan. Maar ja, het helpt niet. Maar Absalom raakt verstrikt met zijn haar als hij moet vluchten voor die geoefende krijgers van David, die mannen. Die daar in bitterheid van de ziel, omdat hun heer de koning op latere leeftijd op zo'n schandalige manier aan de kant wordt geschoven, dat nemen ze niet. En God zegent ze. En al die massa meelopers met Absalom, die slaan op de vlucht, en hij ook, en even daarna hangt hij daar in de takken van die eikenboom. En Joab komt, hij is geen vader. En hij zegt, jongens, maak hem eens dood. Nee, dat mag niet, generaal. Want de koning heeft gezegd, nou schiet op. En dan gaat hij zelf en dan steekt hij 3 pijlen in zijn hart. Maar vader zit te wachten, thuis. En daar komen ze allemaal aan marcheren. Hoe is het? Nou ja, die boodschappers, je weet dat die gekomen zijn. Hè? Die al vooruit gegaan zijn om het nieuws te vertellen. De eerste wist het niet, de tweede. Hoe is het nou? Hoe is het nou? Met die jongen. Zo mogen alle vijanden van de koning vergaan. En de man is gelijk kapot gewoon. Hij schreeuwt, hij valt op de grond. Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven. Je hebt mensen gehad die zeggen, ja, dat is niet goed, dat had hij niet moeten doen. Ik zou dat niet durven zeggen. Ik zou zo niet durven oordelen. Ik zou eerder denken, ja, daar kan ik nou inkomen. Want je ziet je eigen. Dat ben jij. Jij hebt dat en dat gedaan, David. En nou heeft de Heer gezegd, het zwaard zal van jouw huis niet wijken. Omdat je zo gehandeld hebt. En dan ziet hij daar. En die jongen. Die jongen die daar zo aan zijn einde gekomen is. Was ik maar voor u gestorven. Dat kon niet. Er kwam er maar één. Dat kon alleen de Heer Jezus Christus. Maar daar zie je nou een stukje. Vaderschap. Iets wat je niet kunt begrijpen soms. Als Absalom het nog had kunnen zien, hè, dan had hij denk daaraan kapot gegaan. Als hij dat had gezien, zijn vader, die hij van de troon wou schoppen, wiens vrouwen die genomen had, die daar als een gebroken man ligt te kermen om hem. Kijk, ik weet dat wij van onszelf hebben we zo, hebben we de liefde niet, hè? Maar ik weet het, de meeste van deze is de liefde. De liefde. God bedeel ons met liefde, want dat is het scherpste zwaard. Liefde is de scherpste pijn. De liefde. Niet lievigheid hoor, ik bedoel, ik hoop dat we dat aan elkaar houden, hè. Die lievigheid die zegt, oh ja, doe maar hoor, en dat is goed en dat, alles is goed. Want je bent toch een kind en je bent toch dit en je bent toch dat, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, wanneer de confrontatie zo pijnlijk is en zo moeilijk en de conversatie zo niet vlot, omdat het lijkt dat je zo weinig gemeen hebt, om dan, dat is nou genade, om dan tegen de weerspannige te zeggen, je bent mijn kind en dat blijf je bent naar Gods naam genoemd. Dat kun je niet kapot maken. Ja, dat is het eigenlijk. Het is een beeld van mens. Is het nou weten we nog niet zoveel. Nou, we doen nou net alsof we het antwoord en zo nog helemaal niet gelezen hebben. Maar is het dan niet een onuitsprekelijke overweging dat je zegt, ik geloof in God, de Vader. Hij is Vader. Van eeuwigheid aan is Hij Vader. Zo is Hij. Dat is, dat hoort bij zijn wezen. Dat wordt hij niet, maar dat is hij. Wij kunnen vader worden, maar hij is van zichzelf. Nou, dan gaat het de belijdenis verder. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Nou, daar zou je van kunnen schrikken. Almachtig. Die term die komt in de Bijbel ook wel voor, hoor, de Almachtige. Maar hoe komt die term, dat woord, nou in de Bijbel voor? Die almacht die staat dan in verband met zijn liefde. Met zijn liefde. Die almacht staat in verband met zijn wil. Die almacht staat in verband met de raad van de vrede, de verlossing die in Christus Jezus is. Om die uit te voeren en om alles wat er tegenin komt en tegenop komt, weg te doen. Al zijn vijanden zullen vergaan. Daar moet je om denken. Anders is dat woord almachtig te veel geassocieerd met allesmachtig. En God is niet allesmachtig. De duivel, die is allesmachtig. En de mens, Hitler, en allerlei grote mannen. En wij ook, in het klein. Wij kunnen, zoals de wind waait, waait ons jasje. We kunnen alle kanten uit. Dat is net zo'n domme kracht. Macht aan zich. Macht op zich. En beseffen niet dat als het ware juist de pest is, de vloek die overal inkruipt. Dat macht op zichzelf. Dat macht om te laten voelen. Ik ben de baas. Het gebruiken, eigenlijk het misbruiken van de macht in alle sectoren van het leven. Dat is zo'n gigantisch netwerk, waar wij als gewone mensen geen eens begrip van hebben hoe ver dat gaat. Dat machtsdenken van de mens. Net een bom die ontploft. Een domme kracht. Een wilde man. Tropenkolder. Ja. Dat iemand die gewoon, ik geloof ook bij malaria tropica, die ook soorten verschijnselen, dat je gewoon hartstikke wild wordt. Je weet niet meer wat je doet. En je steekt met messen en je breekt en je scheurt en je doet van alles. Net als iets duivels. Maar zo wil de schrift het woord almachtig niet uitleggen. Nee. Zo zou misschien Mohammed het uit kunnen leggen aangaande Allah, de almachtige. Maar zo kan de christen het niet uitleggen. Die almacht betekent niet dat God alles kan. Maar het betekent dat hij kan wat hij wil. Maar niet hij wil wat hij kan. Nee. Dan zou God op één lijn staan met een of andere machtswellusteling hier op aarde, die op één, met één handtekening die miljoenen mensen de dood injaagt, zonder enkele reden of wat dan ook. Maar zo is het niet. Zijn almacht wist de zee van één te scheiden. Hij baalde door de woeste baren en brede stromen om zijn pad. Daar reed hij lof op stem en staar, nadat hij ons beveiligd had. Daarom aardse machten, loof de Heer, geef de Heer sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam aller groten roem beschaam. Willen jullie dat onthouden? Dat je nog voor jezelf, nog voor een ander een beeld oproept van ja, vandaag is God zo en morgen is die zo en overmorgen weet je helemaal niet meer. Almachtig. Nee, die almacht van de Heer staat in het teken van zijn eeuwige onveranderlijke liefde. Dat is van het gezang de hoop der zaligheid. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen, zijn macht niet. En dan is het een troost. Dan is het een troost. Kan ook schrik zijn, buiten de Heer Jezus is de schrik. Daar hoeft de Heer met eerlijk gesproken niet almachtig voor te zijn, de Heere God, om alle ongehoorzame vijanden buiten te sluiten. Dat is maar een klein onderdeeltje van zijn machtsmogelijkheden. Dan is nog geen domme krachtsmacht, want dan is het zijn gerechtigheid oefenende deugd. Zijn strafvordering. Maar nog niet die almacht in de zin van Hitler en al die mannen. Daarom moet je die voorstelling ook niet geven. De duivel, omdat hij zelf almachtig is, hij kan vandaag mooi zingen, halleluja, en morgen staat hij te vloeken, dan kruipt hij weer in dat jasje en dan in jasje. Die rotduivel, die kan alle vertoningen geven die je maar hebben wil. En die hem het beste uitkomen. Hij kan janken en hij kan schateren van de lach. Hij kan je mooi voorpraten en hij kan je benauwd maken tot en met. Die is nou echt almachtig. En zo is bij God niet. Daarom, als je bij Jesaja leest. Waarin wordt die macht en heerlijkheid van de Heere nou getekend en getrokken? In het behoud van een ongehoorzaam volk. In het doorzetten van zijn belofte. Ik ben je heiland. Al gaat het pad door de zee en door de waterstromen, ik. Je kunt van mij op aan. Ik draag je ook, help ik je, ook ondersteun ik je. Dat is die gerichte almacht. Die bepaald is door zijn eeuwige ontferming in Christus Jezus. Schepper van de hemel en van de aarde. Van alles. Het heelal. Boven ons. Beneden ons. Hier zo. Schepper. Waarom moet dat erbij? Nou, het gaat over God de Vader en onze schepping, omdat ik al gezegd heb, hem wordt het werk der schepping in zonderheid toegeschreven. Als het grote initiatief, de initiatiefnemer, hij schept. Door het woord, in gemeenschap met de geest. Zes bijbels. Maar waarom moet dat hier nou even bijgezegd, in dat beleiden van de kerk? Om ons als het ware in te prenten dat we niet te maken hebben met een, nou laten we zeggen, met Edith hoor, met een gepensioneerde timmerman of dominee of weet ik wat, maar dat we te maken hebben met hem die de aarde en de hemel heeft voortgebracht door het woord. Door het woord. Dat we te maken hebben met hem die alle dingen heeft gewrocht. Die sprak: er zijn licht en er was licht. De schepper. Er is nog iets bij. De aarde is geen rozentuin meer. Dat weten we. Het zou nog aardig gaan, hoewel dat valt ook niet mee hoor. De milieuactivisten die hebben natuurlijk wel gelijk dat er heel wat afgerommeld wordt en heel wat vergift. Dat is heel erg. Je hoeft niet te denken dat dat allemaal zo mooi is. Maar toch aan de andere kant moet je ook vaststellen, als een mens niet regulerend op zou treden, nou, dan zou je op aarde niet zo gauw een biologisch evenwicht hebben. Dat zou misschien nog wel kunnen met de dieren en de planten, maar met de mensen erbij niet. We bestaan. Dus, je moet altijd een beetje de middenkant nemen. Die man die zegt, laat alles maar komen wat komt, die kan zijn tuin niet meer in van de brandnetels. Zo moet je maar denken, of andere distels of doornen. En de boer die denkt, ja laat maar dit of dat niet meer doen, hè, die zijn akker of zijn land verandert ook in een woeste wildernis. Die natuur is niet meer zo lief als dat sommige mensen ons willen voorstellen. Dan moet je het boek van Antonie van Kamp over de groene hel, het Amazonegebied, maar eens lezen. Moet er daar aan toe gaan. Maar juist mede daarom, vanwege al die vertroebeling, vanwege al die dingen die niet goed zijn, om dan toch te weten, hij is de schepper, de grondlegger, de formeerder van hemel en van aarde. En hij heeft blijk gegeven omdat hij vader is. Net ja, misschien gaat de vergelijking niet helemaal op, maar laat iets over aan de impulsiviteit. Net als dat David zo bedroefd was en zo kapot was. Die jongen, dood. Maar David kon hem niet terughalen. Dat kon hij niet. Maar in een heerlijker en hoger zin, al zo lief heeft God de wereld gehad. De kosmos. Nou zet ik het even op zijn breedste. Het werk zijner handen, die miljarden sterren en zonnen en stelsels om ons heen. En die kleine wereld met al zijn verdriet en zorgen. En die allernietigste mens die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. En opdat uit het stof en uit de rook toch de nieuwe hemel
van een nieuwe aarde geschapen zullen worden. Schepper van hemel en aarde, God komt erop terug. De schepping zucht als in barensnoodtijden, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Ze hebben een kindje dat geboren moet worden en het lukt niet, maar het moet toch, het kan niet anders. Help, maar de wereld krijgt het niet voor elkaar. Vanwege ons machtsdenken blijft alles verkeerd gaan. Ja. Maar nou zegt de kerk, ik geloof in die God en Vader, die Almachtige, die de schepper is van de hemel en aarde. Zal hij het loslaten? Het zijn toch geboortewegen, maar anders zoals de mensen zich dat indenken. Het is net, je moet denken aan wat Jezus zegt, als je dit allemaal ziet. Die bewegingen in de lucht en in het water en in de bergen en in de aardkorst en al die toestanden van vermenigvuldigd, dan is de lente nabij. De zomer komt eraan. Dan moet je al die ellende maar zien als kwellende knoppen die ons toeroepen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in rechtmatigheid, al het volk waar het vreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid gelegd. Hij komt. Al gaat het dan dwars door het vuur van de jongste dag heen. Dwars door een stuiptrekkende schepping. Hij is en blijft de schepper. Hij stookt een groot vuur van vuil, waar de Satan in zal stikken. Maar hij geeft niet zijn eigen werk prijs. Dat doet hij niet, dat doet hij nooit. En daarom is het voor de kerk, de christelijke kerk, zo echt vol gezegd. Ik, gij, geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, want ik zit midden op de aarde. En de aarde groeit mij tenslotte boven het hoofd. Ja, ons allemaal. Over een poosje, dan rijden ons naar ons laatste plek hier op aarde. Dan groeit de aarde ons letterlijk boven ons hoofd. Maar ik ben niet vergeten. En de grond waar ik in verstof, is niet vergeten. Want ik geloof dat uw eeuwige Vader van Jezus Christus de schepper is. Hij heeft gezegd, de doden zullen leven en ze zullen de stem horen. Heb goede moed, geliefde gemeente. Als we elke zondag weer horen, hoor het met aan God gewijde aandacht. Ik geloof in de Vader. Amen.